Ik sta hier in het bos van landgoed Tongelaar, een beetje naast een mooi stukje, klein perceeltje bos. Aan de andere kant wordt een bos aangepoot, dus een heel mooi stukje bos. En allemaal in het kader van het dag van het bos. Het is met de vogels wel heel rustig, want ik hoor er eigenlijk niet zo heel veel. Maar het is ook een beetje fris vanmorgen, staat een beetje wind, een beetje koud, dus misschien heeft het daarmee te maken. Maar we gaan het in ieder geval zien, hopelijk dat er zo nog wat vogeltjes langskomen. Maar ik sta hier naast de beheerder van het bos hier zo. En dat is Gijs Looijen. Gijs, ja, het bos, want het is in de kader van het dag van het bos. Maar wat is een bos precies?
Ja, dat is een hele goede vraag. Wat is de definitie van een bos? Hè? Een bos is opgebouwd uit bomen. Maar hoeveel bomen heb je nodig voordat je een bos hebt? Ik denk niet dat iemand daar een hele harde norm in stelt. Ik vind een bos is een bos als het een systeem is, hè, op zichzelf. Met een eigen biotoop, met zijn eigen soorten. Wat zichzelf bedruipt. Hè. Het hout komt op en valt weer neer. Dat voedt het bos weer, voedt de bosbodem. En dan zie je dat het eigenlijk een beetje een wereldje op zich wordt. En op zo'n moment dan voelt het voor mij als een bos.
Ja, we staan hier naast een bos. Hoe groot zijn 2 voetbalvelden groot ongeveer? Is dat wel echt een bos wat zichzelf bedruipt?
Ja, het is een beetje een bosvak, hè? Maar wel een. Het is niet het uitgestrekte bos zoals we dat kennen op de Veluwe of het Rijksvald of zo hier in de buurt. Dit zijn meer bosvakken, maar we hebben er daar wel veel van. Dus het is een afwisselend terrein, half open. Is dit een bos wat zichzelf bedruipt? Niet geheel. Maar het is wel een bos wat een stuk bos wat een functie heeft in dit mozaïek. Vogels die bouwen hun nest erin, zoeken hier dekking als er gevaar is en scharrelen hun korstje weer bij elkaar hier in het meer open gebied. Dus in die zin sluit het allemaal wel goed op elkaar aan. Ja. Het vervult zijn bosfunctie, zeg maar.
Nou, het is geloof ik hier een eikenbos hier waar we nou naast staan, of niet?
Nee, je zit hier te kijken naar populieren. Jij kijkt naar de bast en jij denkt dat het een eik is. Het mooie aan populieren is als ze jong zijn, dan hebben ze eigenlijk een vrij gladde bast. En als ze wat ouder worden, dan wordt het wat pokdaliger. Een beetje zoals jij en ik ook. En dan verwarren mensen het vaak met een eik. Maar dit zijn eigenlijk relatief oude populieren. Hebben er eigenlijk helemaal niet zo heel veel van, want die worden vaak preventief gekapt. Flikkert van allerlei hout uit, zie je nu ook. Al die afgebroken takken. Dat vinden ze in bebouwde kom en zo niet zo leuk. Dus worden ze vaak gekapt. Maar dat doen wij hier niet. Wij houden ze gaande, zolang als dat ze kunnen. We zorgen dat het veilig blijft. En laten die bomen gewoon mooi oud worden.
En verderop staan die witte berkenbomen, zijn het geloof ik.
Ja, dat zie je goed. Dat is een strook die ik gok een jaar 15 geleden een keer is opengekapt. En dan zie je dat eigenlijk de successie weer terug wordt gezet. Hè. Je begint weer op nul, reset eigenlijk van zo'n bosstrook. En wat je dan vaak ziet is dat de pioniersoorten als eerste de boel weer koloniseren. En dat is vaak op dit soort plekken berk. Ja, dus dan zie je zo'n wit berkenbos ontstaan.
Is dat ook een hele natuurlijke manier dat je maar zeggen, een soort van lapjesdeken hebt van stukken bos?
Ja, is het natuurlijk? Dat is natuurlijk wat is natuurlijk? Wat je gewoon ziet, wat wij weten, als een bos helemaal. Als er bepaalde boomsoorten instaan, een bepaalde leeftijd wordt bereikt, dan zie je dat het bos hol wordt aan de onderkant. Dan nemen de natuurwaarden daar af. Je hebt ook veel minder bosflora en zo. Dus de natuurwaarden, ja, die gaan wat achteruit. En dan wordt het eigenlijk wel een keer tijd om zo'n bos terug te zetten, zoals we zeggen. Natuurlijk weet ik niet, maar ik weet wel dat we dat als mens eigenlijk al honderden of misschien wel duizenden jaren doen. Dat is een beetje hakhoutcyclus heet dat. Dus je zet het bos gewoon terug. Nou, dat bos is dan niet weg. Dat begint gewoon weer opnieuw te groeien. Nou, dan heb je voor de komende winters ook weer een keer hout. Dus in die zin wel een natuurlijk menselijk gedrag om een bos terug te zetten. Ja.
Nou staan we hier naast een veld waar een bos aan gepoot wordt. Het lijkt wel of er ook een reeënpaadje doorheen loopt zo schuin van ons af.
Ja, vind ik een idyllisch beeld. Ik moet hier even corrigeren en zeggen dat het gewoon een koeienpad is. Het zijn wel hele mooie koeien die hier lopen, blonde Aquitaines. Die zijn nu even gewoon lekker nog warm op de stal, maar die komen hier deze zomer gewoon weer lopen. Dat wil niet zeggen dat we hier niet overal paadjes hebben die wissels, zoals dat heet, die belopen zijn door dieren, ook reeën. Maar met name de das, die maakt hier hele mooie paadjes. En we hebben ook wel veel beverwissels, en dat is meer bij de watergangen. Ja.
Maar waarom wordt er hier, want het is een voormalig weiland, waarom wordt daar een bos van gemaakt?
Dit weiland hier niet, maar dat deel daar wel. Dat was dus inderdaad een weiland voorheen. Dat hadden we ook prima zo kunnen. We hebben de eigendom gekregen hierover ongeveer 2 jaar geleden. En het originele plan was ook eigenlijk om daar gewoon weiland van te maken. Alleen tegenwoordig waait er een iets andere wind in Nederland. De bossenstrategie. We willen weer meer bos aanplanten voor het klimaat en een heleboel andere dingen. Dus is er gekozen om hier een stukje, wat ze dan noemen, beek- en rivierbegeleidend bos aan te leggen.
Dat klinkt interessant, maar wat is het?
Nou, dat is bos wat rivieren en beken begeleidt. Hierachter ligt de Lage Raam. Die wordt heringericht, zoals dat heet, door het waterschap. En als je dan kijkt ook naar de bodemsoort en een beetje wat hier de potentieel natuurlijke vegetatie zou zijn, en je zegt van ik wil dat het bos wordt, dan ga je soorten uitkiezen die wat meer horen bij die waterkanten. Dus de wat nattere soorten eigenlijk. Ja.
Wat zijn er voor bomen?
Nou, toch ook wel wat els, wilg, haagbeuk, es, wellicht wat hazelaar. Nou, dan planten wij ook altijd wel wat meidoorn erbij aan, omdat het gewoon een leuke structuur geeft. Maar waar je dus niet zit, dat kan ik misschien beter zeggen, beuken passen daar wat minder bij, grove dennen passen daar wat minder bij, eiken passen daar zeker wel bij. Dus je zit wat meer in die hoek, in de... Ja, veel loof en dan wat langzaam of snel groeiend hout over het algemeen. Populieren dus ook, zoals het bos waar we nu ook, volwassen bos waar we voor staan. Ja.
Maar als je helemaal niks doet, wordt het dan niet gewoon vanzelf een bos?
Dat is een goed punt. Alleen de mens is natuurlijk ongeduldig. En wellicht komen hier dan ook net niet die soorten in die je allemaal wil hebben. Dus ja, hoe moet je dat zien? Zijn we aan het tuinieren of helpen we de natuur een handje? In mijn ogen planten wij het aan en vindt er vanzelf natuurlijke selectie plaats welke soorten het hier het beste doen. Individuele exemplaren zullen afsterven. Wij doen er dan niet zo heel veel meer aan. We geven het in het begin wellicht wat water, maar daarna moet het zichzelf redden. En ja, dan gaat zich toch een natuurlijk proces voltrekken van bosvorming met winnaars, verliezers. En op een gegeven moment wordt het een zelfvoedend, zelfonderhoudend systeem. Dat is de bedoeling.
Maar wat leeft er allemaal in het bos?
Wat leeft er allemaal in het bos? Nou, dan maakt het veel uit of dat je inderdaad een jong bos of een middelbare leeftijd bos, zeg maar, of een oud bos hebt. He, voor een oud bos, daar heb je dood hout voor nodig. Hè? Dus dan komen de spechten, zwarte specht, middelste bonte, grote bonte, kleine bonte. Dat soort. Dan heb je meer holen, dus dan komt er meer vleermuizen en ook marters, boommarters in je bos. Als je een jong bos hebt, dan moet je toch meer denken aan een soort struweelvogels. Die in de jonge bomen gaan zitten daarbovenop als zangpost gebruiken, uitkijkpost. En de insecten, omdat het meer open is op dat moment, hebben de insecten ook meer te doen. Dan is er ook nog meer groei op de bosbodem natuurlijk, voor bosflora. Dus dat verschuift eigenlijk met de leeftijd van het bos, welke soorten er een beetje bij horen.
En dan heb je zo'n bos hier al aangepoot. Heb je dan ook even gemakshalve een eikeltje in de grond gestopt om een boompje te laten groeien?
Nee, dat zou eventueel ook kunnen. Wij werken eigenlijk met een soort pluggen. Dat is een plantsoen, heet dat ook wel. Dat zijn gewoon jonge boompjes door een boomkweker die wij vertrouwen dat hij goed inheems spul heeft. Daar wordt het opgekweekt. Helemaal in het begin even in kassen. Daarna gewoon eigenlijk in een soort boomakkers. En dan komen wij het halen en dan planten wij het aan.
En dan zijn er andere bomen die je bij het tuincentrum koopt. Want daar, ja, die planten zichzelf niet voort.
Nee, dit zijn in principe gewoon de soorten, hè, inheems. Die horen bij deze plek. Die spiegelen eigenlijk wat er zou moeten staan hier in het natuurlijk bos. Dat er niet altijd overal meer is, maar soms ook wel. En is van een goede genetische herkomst. Dus geen gekke cultivars of zo die je vaak bij de intratuin aantreft.
Zijn er al bossen genoeg wat jou betreft in Brabant, in Nederland?
Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat we inderdaad op veel plekken dat het eigenlijk te kaal is geworden. Dat er best wel veel bos en bosstroken, vooral ook heggen en zo, bij mogen komen. Een half open landschap, dat is eigenlijk het ideaalbeeld. Wat we hier dus op Tongelaar natuurlijk op paradijselijke wijze hebben weten te realiseren. Je zorgt dat je open gebied hebt, dat er overgangszones zijn, hè, bosranden, struikgewas. Die etage en dan naar dat hogere hout. En het liefst ook veel structuur in het bos zelf. Als je kijkt naar dit deel van Brabant, en toch eigenlijk ook hele grote delen van Nederland, dan zie je dat heel veel van dat hout over tijd is opgeruimd. Het stond maar in de weg. We hadden het niet meer nodig voor de kachel. De machine werd te groot, moest er langs. Lichtbederf natuurlijk voor boeren. Ontzettend veel weggestofzogen over tijd. Een heel kaal, saai landschap hebben we ervan gemaakt. Dus ik denk dat op heel veel plekken genoeg ruimte is om wat hout terug te poten. moeten we alles bos maken? Ik denk dat dat niet meer gaat in Nederland anno 2025. En ik denk dat de natuur daar ook niet zo bij gebaat is eigenlijk.
Nee, hoezo niet?
Nou, het is juist dus dat mozaïek, die afwisseling, die het voor heel veel soorten aantrekkelijk maakt. Wat ik zei, en jij doet ook in je vrije tijd doe je wat anders dan op je werk. Op je vakantie doe je ook andere dingen dan tijdens je werk. Een soort heeft vaak het bos nodig om bijvoorbeeld te nesten of in de winter juist voedsel te vinden. Maar jaagt over het algemeen, scharrelt zijn kostje bij elkaar in het meer open gebied. En als er dan verstoring is, bijvoorbeeld als een journalist met een beheerder binnenkomt lopen in een weiland, dan vluchten misschien die vogels even terug het bos in.
Ja, en natuurlijk weinig ruimte hou je over de weidevogels als je inderdaad allemaal bos wordt.
Dat is zeker ook een ding, ja. Als jij een bepaald natuurtype heel erg dominant maakt, dan gaan andere soorten daaronder lijden. Dat klopt.
Zitten hier ook grote boze wolven in het bos?
Ik heb ze nu niet gezien. Naar verluidt is er wel eens een keer een wolf over Tongela heen gekomen. Maar waar niet in Nederland. Hè? Tot en met in Bennekom in de wijken lopen ze. Er is hier niet genoeg bos eigenlijk voor een echte roedel om zich te vormen. Een wolf is een goed voorbeeld van wat ik net noemde. Een wolf heeft een flink stuk bos nodig om zich veilig in te kunnen wanen. En zijn nest te kunnen bouwen, zeg maar. En dan dat open gebied langs de randen om te jagen op die reeën, op die prooien. Maar ja, bij enige bedreiging wil hij wel terug dat bos in en niet gevonden kunnen worden. Nou, dat is hier niet aan de orde. Dit is gewoon niet robuust genoeg voor een roedel om zich echt veilig te wanen in een goed stuk bos.
En voor de rest wel, ja, reeën zijn bijna overal. Die zullen hier ook wel zijn, toch?
Zeker. Ik zeg wel eens, wij hebben hier de normale bijzondere natuur. Hè? De boeren natuur zou je kunnen zeggen. Ontiegelijk veel dassen. We hebben vossen, we hebben bevers, we hebben heel veel reeën. Dus geen edelherten of wat dan ook. Allerlei soorten hoenders hier, veel struweelvogels. Ja, gewoon echt boerenlandnatuur. Ja.
Zou je wel herten, zwijnen, reeën of weet je dingen, wolven willen hebben?
Ik vind het prachtige beesten. De wolvendiscussie is natuurlijk pikant in Nederland. Ik denk, ja, dat beest is gekomen. Ik vind het mooi en op de Veluwe ga ik hem ook wel eens bekijken. Als ik eerlijk ben, denk ik dat hij hier niet zo goed zou passen in dit landschap. Dus het is maar goed dat hij er ook niet heel veel zin in heeft.
Zullen de boeren hier ook al blij mee zijn?
Ik denk het wel, ja, want dat geeft wel veel onrust natuurlijk in... Nee, dus op veel plekken denk ik dat de beste manieren zijn om samen te leven met de wolf. En dat het allemaal niet zo erg is als...
Dan gaat even de telefoon af. Wat gebeurt er nou dan?
Als het in de media wat wordt opgeklopt of op Facebook en dat de beste tijd dan de mogelijk is. Hier zou het inderdaad wel een beetje ingewikkeld samenleven zijn. Dat geef ik wel toe, ja.
En voor de rest, kunnen mensen ook nog ergens kamperen hier in het bos?
Nee.
Maar dat wil je niet?
Nee, we willen geen kampeerders in het bos. Er staat wel eens een camper hier op de parkeerplaats bij Tongelaar. Nou, dat tolereren we oogluikend. Soms zolang het er niet te veel wordt. Maar nee, het is absoluut niet de bedoeling dat hier wordt wild gekampeerd. Nee,
nee, bedoel, we op een kampeerterrein?
We hebben geen kampeerterrein, dus...
Nou ja, maar als je toch een weiland, je kunt er bomen op poten, je kunt er de koeien laten lopen, je kunt er een kampeerterrein van maken.
Ja, nou ja, het mooie is natuurlijk, ik werk voor een natuurclub die niet per se een verdienmodel hoeft te hebben. Dus ik hoef dat soort dingen niet. Ik heb liever die koeien in de wei, denk ik, dan witte sleurhutten. Maar hier in de buurt bijvoorbeeld zijn wel minicampings. En die mensen die lopen met veel plezier het landgoed op. Krijgen zelfs rondleidingen vanuit die camping. En die genieten volop hier van het landgoed. En die zijn van harte welkom, zolang ze zich natuurlijk wel aan de openstellingsregels houden.
Hoe ziet het bos er over, zullen we zeggen, over 20, 30 jaar uit?
Dat is een open vraag. Onder een beetje gunstige omstandigheden wordt ons bos langzamerhand steeds ouder. En daarmee waarschijnlijk ook wat opener juist. Hè? Als dat dode hout, die dode bomen, die flikkeren natuurlijk een keer om. Krijg je open plekken, et cetera. Krijg je meer structuur, dan wordt het er alleen maar spannender en biodiverser op. Maar er zijn wel bedreigingen voor het bos. Dus met de bodems, de bosbodems gaat het niet zo goed in Nederland door de stikseldepositie, verzuring. Ook lage grondwaterstanden, nu even net niet, maar doorgaans weer wel en deze zomer ongetwijfeld ook. Dus het bos heeft het af en toe toch best wel pittig en het bos is wel taai, dus dat zegt wel wat. En we hebben natuurlijk ook de bedreiging van allerlei exotische boomsoorten, zoals Amerikaanse eiken natuurlijk. Vogelkers is al langer een ding. Die rukken wel wat op in onze bossen. Dus de soortensamenstelling verandert. En misschien is dat met de klimaatverandering ook niet te stoppen. Is dat ook gewoon iets wat we gaan zien. Maar ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd hoe het bos er over 30 jaar uitziet. Ik hoop vitaal.
Nu hadden we net over dat stukje wat aangepoot wordt. Nou, grofweg gezegd, ze is nu tot onze knieën ongeveer. Hoe hoog is dat over 30 jaar, over de wegfietsen erachter?
Ja, nou, omdat we dus best wel gemengd planten met soorten die van zichzelf gewoon best wel laag blijven. Andere soorten die juist snel groeien en sommige die langzaam groeien, hoop ik met heel veel structuur erin. Dus niet een gelijkvormige opstand zoals we in heel veel bossen natuurlijk zien. Ja, zeker productiebossen, dennenbossen, ja, die worden allemaal ongeveer even hoog. Ik denk dat je hier, wat was de vraag, over 5 jaar?
Nee, over een jaar of 10, 20, 30.
Over een jaar of 10, 20, dan zie je hier toch ook wel echt een aantal bomen die zo rond de 12, 13 meter zeker zullen zijn.
Ja, we staan hier nou een stukje van de weg af, die kun je dan niet meer zien?
Die kun je dan niet meer zien. Jawel, die zou je wel kunnen zien, maar hoe bedoel je?
Ja, dat er gewoon een bos volgen waar we nu staan, kun je niet doorheen kijken.
Oh zo, je bedoelt dat het wat... langs de randen doen we eigenlijk over het algemeen juist wat laag blijvende soorten planten. Er zit een soort etage. Maar in het midden zal een deel zijn inderdaad waar je niet meer helemaal doorheen kan kijken. Nee, klopt.
En als we zometeen, zullen we zeggen, onze achterkleinkinderen hier in het bos gaan spelen over 300 jaar. Hoe ziet het er dan uit?
Nou, dan hoop ik dat ze zeggen van wat een geniale beheerder is hier aan het werk geweest. Wat een schitterend bos is hier ontstaan.
En heen stiekem ook de bomen zo neergezet dat er ergens midden in het gebied je naam komt te staan van boven?
Nee, dat heb ik niet nodig. Als daar gewoon een mooi aantrekkelijk bos staat over 300 jaar, dan ben ik tevreden genoeg. Dan heb ik geen naambordjes bij nodig.
Gijs, dan staan we nog even bij een ander stukje bos. Maar hier staan wat dode bomen.
Ja, dat klopt. Ja. Die wilde ik wel even speciaal laten zien. Dat is nog wel een stukje. Hè. We hebben het over het bos. En wat betekent het bos anno nu voor ons? We hebben het even gehad over aanplant. Dat is dan allemaal jong bos natuurlijk. Hier sta je eigenlijk aan de andere kant van het spectrum. En dat is een dode boom. En wij zeggen altijd, dode boom is geen dode boom. Een dode boom zit juist ontzettend veel leven in. Hè. De boom zelf mag dan misschien dood zijn, maar dat is natuurlijk zowel een maaltijd als nestgelegenheid, holtegelegenheid voor heel veel soorten. Dus dan begint eigenlijk voor heel veel soorten pas het feest. En daarom vinden wij het op Tongelaar ook belangrijk om die bomen zo lang mogelijk te laten staan. Wij ruimen ze niet op, we houden ze veilig, hè. We zetten ze wat terug, zodat ze niet op het pad kunnen vallen op hoofden van nietsvermoedende bezoekers. Houden ze dan eigenlijk zo lang mogelijk gaande. Dus dit zijn wel 3 mooie exemplaren. Ook in onze lanen hebben we er een paar staan. Hele oude kastanjes. Ja, en dan zie je ook wel als mensen kijken, zeker van de oudere generatie, zo van, ja, ik vind dat allemaal niet zo netjes. Moet dat nou? En is het niet gevaarlijk? Nou, gevaarlijk is het dus niet. En dan leg ik wel uit van, ja, wij zijn hier niet Paleis het Loo. Wij zijn hier geen chique bedoening. We zijn hier een levend landgoed waar wordt... Waar ook dode bomen gewoon een plek hebben. En als je dan 's ochtends er langs loopt en je ziet wat daarin zit qua vogels. Ja, dat is gewoon prachtig.
Ja, want ik kan naar zitten kijken. De ene is de bast half vanaf. De tweede zit nog helemaal onder de bast en mooi onder het mos. En de derde is helemaal, die is een wat langer dood als ik het zo bekijk.
Ja, dat is een mooi verloop. Bijna alsof we het zo gepland hebben, ja, of zo. We hebben aangekocht bij de intratuin. Nee, dat hebben we niet. Nee, daar zit wel mooi met die elfenbankjes er ook op. Ze zitten in verschillende fases van degradatie, zou je kunnen zeggen. En uiteindelijk is het een keer weg en gaat het allemaal weer op in die bosbodem waar ik het over had, hè, in het systeem. Maar tot die tijd zijn er dus allerlei soorten die hiervan kunnen genieten.
En die takken lijken wel allemaal afgezaagd. Dus gewoon voor de veiligheid, denk ik, of niet?
Ja, precies. Ze staan toch relatief dicht bij het pad. Hè, die stam zelf die zal niet zo snel in één keer omwaaien. Misschien een keer bij een storm, maar dan is er toch niet veel volk buiten. Maar die takken natuurlijk, die kunnen wel op de weg vallen. Dus die zetten we eigenlijk terug. Je zou het een soort kandelabre noemen. In feite snoei je gewoon de boom eigenlijk terug tot zo dicht bij de stam als dat veilig is. En dan laat je hem weer met rust.
En wat voor vogels leven in die boom dan? Die dingen spechten?
Spechten inderdaad. Zwarte specht zit hier dan net niet, maar wel wat verderop in het bos. Maar de grote bontspecht, de middelste, die zit hier wel. De nachtegaal zit hier vaak op als zangpost. Vanochtend zag ik een paar spreeuwen inderdaad erin zitten. Ja, dan heb je nog boomklevers natuurlijk en boomkruipers. Dat zijn echt hele typische bossoorten. Zeker van wat ouder bos. Ja, en dan gewoon ook een pimpelmees of een koolmees kan er wel even in gaan zitten om een liedje aan te heffen.
En we horen er nu nog niet heel veel, hè? Heel veel vogels.
Nee, maar je bent ook een beetje op het verkeerde tijdstip. Want vanochtend was het hier wel een cacophonie. Ze zitten nu een beetje meer in de siesta, denk ik.
Hebben we pech.
Ze zijn er wel hoor, geloof maar. Als jij op Tongelaar inderdaad loopt, 's ochtends vroeg, ergens zo, zeker als het zo wat begint op te warmen, vanaf mei, juni, dan is het hier 's ochtends één grote symfonie. Dan zitten ze allemaal tegen elkaar op te battelen, zeker ook de nachtegalen. Dan horen en zien vergaatje.
Ja, dat is wel prachtig om te horen, maar daar hebben we nu in ieder geval niks aan. Maar ik kijk even naar het kasteel naar de andere kant op. Er staat een hele grote soort van, ja, wat is het eigenlijk? Een soort bijen ding lijkt het wel.
Ik denk dat je de hooiruiter bedoelt. Je bedoelt hier die kunstmatige hooiberg? Ja, die bouwen wij. Dat heeft een vrijwilliger van ons. Die heeft dat na het initiatief opgevat. Het is iets wat je vroeger heel veel zag in het Nederlandse landschap. Zeker in de hooilanden waar het hooi te nat was. Het hooi moest drogen. Kon niet zo in één keer de kar op. Ja, dan kon je niet op de grond leggen. Dan ging het rotten. Daar was het ook nat. En wat deden mensen dan? Ze bouwden eigenlijk een soort van structuur. Waar ze dat hooi op konden hangen. En dan droogde het gewoon in de wind. En als het droog was, dan werd het opgeladen op de hooiwagen. En ging het naar de stallen, naar de boerderijen toe. Een hooiruiter dus. Wij bouwen hem nu eigenlijk niet omdat we dat hooi nodig hebben. Maar hier kunnen allerlei muizen en zo onder gaan zitten. En kleine knagers. Het is gewoon even een mooie refugium voor veel soorten.
En wij kunnen zien hoe het vroeger was.
En je kunt een beetje zien hoe het vroeger was. En ik kan uitleggen aan de journalist waarom dat inderdaad iets is wat echt wel bij het Nederlandse landschap hoort. Je ziet het af en toe nog wel eens hoor, die hooiruiters.
Maar dat is wel echt iets van oude mensen, denk ik. Want ik weet het niet meer van vroeger. Ik heb nog nooit zo'n ding gemaakt. En ik zie het ook niet zo, mij niet zo snel doen.
Nee, dat is we zijn dit vergeten. Je weet hoe het nu gaat. Sowieso hebben we een stuk minder hooilanden. Hè? Echte natte stukken. Dus nu wordt het gewoon, het gras wordt gemaaid. Daarna wordt het vaak geduind. En dan droogt het vanzelf. En dan wordt het een keer, opgehaald. Dus nee, hier hebben we het geduld niet meer voor om dit te doen.
En er liggen hier ook een paar van die enorme keien. Komen die ook uit het bos?
Die komen niet uit het bos. Ik denk dat die toch... we hebben hier, het ijs is niet tot hier gekomen. Wel tot heel dichtbij, hè? Nijmegen. Dat is zover als dat het ijs is gekomen. Daar vind je wel van dit soort zwerfkeien, hè? Zoals dat heet. En die worden ook vaak hoekpunten of zo bij parkeerplaatsen opgesteld. Maar deze zullen ergens anders vandaan zijn aangerukt. Want die kunnen hier niet natuurlijkerwijs zijn gekomen.
Toch iemand naar de Intertuin geweest?
Mogelijk. Ze liggen hier in de berm met name om te zorgen dat vrachtwagens en tractoren hier niet de hele berm kapot rijden. En dat werkt vrij effectief.
Ja, je rijdt heel auto erop kapot inderdaad. Precies. Gijs, ik zie nog paddenstoelen daarop. Die boom is wel echt omgevallen.
Ja, het zijn elfenbankjes hè, die daar, en een tondelzwam zie ik volgens mij ook die daar op groeit. Dat is een stuk hout wat wel al naar beneden is gevallen. Dus ik denk eigenlijk dat die er al eerder op zaten, zoals je dat op die boom ook heel goed ziet. Dat zijn eigenlijk dat zijn organismen, schimmels, die zich dus langzamerhand voeden op het hout. Vooral de lignine die ze verteren en de suikers die er nog in zitten. Dat gaat heel langzaam. Die dingen worden ook keihard. En die kunnen er heel lang op zitten. Ja, dat is best wel mooi gezicht.
Als je nou al die oude takken, laten we zeggen, even het bos opruimt. Hè? We hebben hem lekker warm met de kachel alle takken meegenomen. Is dat niet ook heel nadelig voor het bos?
Ja, dan krijg je dus dit niet. Hè? Dus die zwammen die je daar ziet, die elfenbankjes. Ja, dat zijn schimmels. Hè? Er zitten heel veel schimmels in het bos. Die moeten dingen te verteren hebben. Die maken daarmee weer voedingsstoffen vrij voor de nieuwe bomen en de bestaande bomen in het bos. Als jij dat de hele tijd doet, je haalt al het hout eruit. Dan haal je al die mineralen eigenlijk uit het bos. En dan verarm je langzamerhand de bosbodem. Nou, een boer weet ook, als je nooit iets brengt, dan krijg je niks terug. Dat is bij het bos ook. Als je daar het hout niet in laat liggen, dan heeft het bos niet de kans om zichzelf te blijven voeden.
Dus je moet eigenlijk zien dat je de goede balans vindt tussen het opruimen van het bos en het toch ook wel laten liggen.
Klopt. En het opruimen van het bos betekent in ons geval eigenlijk alleen maar gewoon de veiligheid van bezoekers garanderen. Dus langs paden, wegen, parkeerplaatsen. Zorgen dat er geen hout naar beneden kan vallen op de hoofden van mensen.
Maar wordt dat niet heel erg droog ook, het hout, met het oog op bosbrandgevaar?
Ja, daar bestaat wel inderdaad een risico. Dat als er heel veel hout op de grond ligt, ja, en er komt een keer fik voorbij, dan begint dat wel te fikken. Dus op plekken waar je dat echt niet wil, waar de risico's bestaan, moet je daar misschien wat anders mee omgaan.
En wat voor dieren leven er hier zo?
In dit bos, waar ik vooral aan denk, bij dit bosvak zijn de dassen. Die kom ik hier 's avonds gewoon standaard tegen. Dus, de hond moet stevig aan de lijn, anders gaat hij erachteraan. Die schroevelen hier rond, die zitten in het bos. En een beetje wat ik eerder ook vertelde, die jagen hier op pieren, overigens niet op hele spannende dingen, in het grasveld. En op het moment dat ik eraan kom lopen met de hond, dan rommelen ze een beetje zagrijnig. En dan vluchten ze weer terug het bos in. Boel commotie, dan hoor je de bramen en zo kraken. Dan denk ik altijd van, ik weet precies waar je zit. Maar zo doen ze dat.
En nooit eentje gevangen voor in de pan?
Een das? Ik weet het. Een gefrituurde das? Nee, ik ken wel mensen die toevallig een keer das hebben gegeten, inderdaad. Nee, ik hoef ze niet te vangen. Ook niet voor hun pels. Wat mij betreft mogen ze gewoon lekker hun ding doen in mijn bos.
Top. Maar bedankt.